tekst wordt, vindt u in de Openbaring aan Johannes, het 19e hoofdstuk. Openbaringen 19, vers 9. Het middelste gedeelte, Openbaringen 19, vers 9, het middelste gedeelte, waar het woord des Heren aldus spreekt: zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. Wij overdachten: zalig de geroepenen, zalig de gerechtvaardigden en zalig de huisgenoten Gods. Wij hebben de vorige maal stilgestaan bij de gerechtvaardigden. Zij zijn zalig. Ik wil er nog eens aan herinneren, opdat we de zaken niet mochten verwarren. Dat zijn geen drie groepen van mensen: geroepenen, gerechtvaardigden en huisgenoten. Nee, dat is één volk, één hoop, één kudde, die mag wonen onder Gods uitspansel van zijn vrije genade en ontferming. En verleden week hebben we iets gehoord, iets maar, en daarin geen palen of perken stellende van hoe het moet gaan, ganselijk niet. Maar hebben wij de lijn gevolgd van de rechtvaardiging, die van de Heere uitgaat, onconditioneel. Maar ook de rechtvaardiging in de praktijk van het leven door het geloof. We hebben gehoord dat aan Gods zijde is dat een eenmalige zaak. Juist omdat het een rechterlijke uitspraak is, waarin God om en in Christus vrij spreekt van schuld en straf. En de baten en troost daarvan doet ervaren in de ziel. Omdat het zulke een uitspraak is, is het aan Gods zijde eenmalig. Want die de Heere gezegend heeft, die de Heere doet ervaren: ik telg uw overtredingen uit als een nevel. Ze zullen eeuwig uitgedelgd zijn. In de Heere zullen zich beroemen en gerechtvaardigd worden het ganse zaad Israëls. En ook wat de praktijk van het leven betreft, is het doorgaans zo dat ook dat eenmalig is, een begin heeft, waar wij door de Heere bearbeid worden, alleen voor de een moeilijker aan te duiden dan voor de andere. Maar dat het werk des Heilige Geestes daarheen ligt, en nu gebruik ik maar even de woorden van Hellenbroek, ongeveer, omdat ik hem daarin nogal schriftuurlijk en zuiver vind. Het is die daad, zegt hij, der ziel waardoor de zondaar, met afzien van zichzelf en alle andere zaken en personen, Christus als zijn gerechtigheid dadelijk gelooft en omhelst. Een van de meest zuivere omschrijvingen. Daar is het werk des Geestes heen gericht. En dat kan de Heere na zijn wijsheid en zijn ontferming schenken. Hij die wanneer hij ons aanziet in zijn bemoeienissen in de tijd van ons leven, waarin we van natuur als kinderen des torens wandelen, gelijk alle anderen. En die zonder enige verdienste onzerzijds onmiddellijk ontstelt in de staat der verlossing, door ons toe te rekenen de gerechtigheid van Christus. En alzo ons in gunst en in ontferming te gaan leiden. Hij is ook de machtige om in de tijd van het leven persoonlijk daarin ons te onderwijzen. In de baten, de troost, de vrucht van Christus. Toegeëigend door het allerheiligst geloof, door de geest gewerkt in de harten, kun je niets van maken. Ik denk wel eens, ik heb een tijd gehad, dan kun je het, de godsdienst zo gauw gewonnen geven als je over stukken wordt praten. Je zegt ja. Maar er kan een tijd komen dat de Heer je ogen daar persoonlijk voor komt te openen. Dat hij zegt, ja man, jij vertelt dat nou, maar ik weet het niet. Ik weet het niet. Wanneer krijg je dat? Als je ook persoonlijk in je leven ervaart wat het geloof in de rechtvaardigmaking mag doen. In de conscientie. Want dan heb je het niet van een ander. Dan hoef je niet te meten. Al vertelt de een zus de ander zo. Want daar gaat het alleen maar over. Hebben wij personeel. Die vrede. Die vrucht ervaren. Dat hij. Onze verzoende God en Vader is om Christus. Ik zeg niet dat dat niet heel het leven doorgaat. Zo bedoel ik het niet. Maar toch, er kan een hele levensgeschiedenis soms zijn. Van bemoeienissen. En van allerlei ondervindingen. En dat het alles vloeit uit die gerechtigheid van Christus, die hij de zondaar heeft toegerekend. En dat je toch die twijfelende en wijfelende dat zoeken, ja maar, als ik die nou hoor, en als ik die nou, dan is het met mij. Of ook al kijkt men niet naar een ander, dat men persoonlijk daarover tokt. En dat het toch vaak als achtergrond heeft. Ach, we denken wel eens. Ik ben een vijand en als een vijand word ik met God verzoend. Dat kun je al denken als je een kind bent. En menen ook, en een vrucht van de werk, van het werk des Heilige Geestes, volkomen waar. En vijanden worden met God verzoend, en toch, is dat niet waar? Ja, het is allemaal waar. Ik vind het altijd verblijdend, maar dan kan het wezen dat je 20 jaar daarna, of 30 jaar daarna, en dat de Heere in de praktijk van het leven komt te onderwijzen, dat je toch een vijand bent van je eigen zaligheid. Dat je, ja je deugde niet, dat weet je wel, en je zondaar natuurlijk, en misschien nog wel wat dieper als in de algemene zin ook, dat je daar echt je tobberij over hebt. Maar nou in zulk een zin zondaar, dat het woordje nabij gebracht, want van zonde, omdat ze in mij niet geloven, en van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is, dan moet je eens indenken dat dat je persoonlijk aangaat. strikt persoonlijk. En dat je daar eigenlijk in je eigen graf, in je eigen zwaard terechtkomt. Want je hebt het over vijanden met God verzoend. Maar ondertussen maakt een mens zo'n zwaai en is die zo tevreden over zijn eigen, bij al zijn klachten, dat hij het klopt iets doet. Dan heb je, dan kan het in het leven gebeuren dat de Heere ons gaat onderwijzen in de grondslag. En als hij dan op zo'n stand gebracht wordt, is een kleine uitbreiding van verleden week, dan zou je haast zeggen, dan wikt dat naar twee kanten. Want aan de ene kant staat daar dan ook werkelijk in geloof en in de waarneming der ziel een vijand tegenover God, die in gedachten, woorden en werken nooit anders oplevert dan modderig slijk. Dat zonder besef gaat soms zo ver dat hij al het veel dingen zelfs ziet die hij als een geestelijk goed aanmerkte en waar hij nog van zegt, ach, allemaal eigen behoudenis, mijn weg, mijn wil, ik bedoel God nooit meer. En dat God juist waar door middel van het woord, door middel van het evangelie, was gisteren een troostrijk stukje van Phil Potter, zegt hij. Er komt geen enige genade in de ziel des zondaars dan door het dierbaar evangelie. Daarom zegt hij, gij vraagt om de Heilige Geest, om onderwijzing, om terechtwijzing, om ondersteuning, om alles. Maar hij zegt, klem aan het evangelie vast. God werkt door het woord des evangeliums. Daardoor onderwerp. Dus versta me goed. Ik heb het hier niet over een openbaring of over een visioen, maar over de openbaring van het woord van God in de harten. En dan kun je al heel lang op de weg wandelen. En ik zeg erbij hoor, die naar Sion leidt. En dat de Heere door zijn dierbare geest je oog verlicht, dat je sprakeloos staat. Ja, wist je dat dan niet? Dat God vijanden met zichzelf verzoent door de dood zijn. Zo, ja. Maar met al dat spreken, hij kan en hij wil dat niet weten. Moet je maar eens even op denken. Is het niet bij u dat je heel wat rustiger zou voelen als je terugdenkt aan je leven en je zegt, als ik nou dit of dat maar niet gedaan had. Als ik nou zulke gedachten maar niet had, dan geloof ik dat ik me toch wel wat rustiger zou voelen. En dan zeggen we erbij tegen onszelf, ja, dat is geen grond om zalig te worden, dat weet ik wel. Maar ik zou me toch heel wat beter, ik geloof toch dat ik meer moed zou hebben, als ik nou eens zo was. Voel je dat we dan daarin verraden, hoe weinig we verstaan. Dat God rechtvaardigt. En daar valt de waardigheid van het schepsel naast. God rechtvaardigt die ellendige tollenaar. Die niets had, geen achtergrond. Waar alleen ver weg een genade God in de hemel. Dat geloof ik. Kijk, en als bij ons zo. Bij ons ligt het altijd zo dat ik moet iets meebrengen. Ja, ik durf zelfs wel als stelling dan naar voren te gaan brengen, dat ik toch minstens bekeerd moet zijn, zoals wij dat dan bekeerd noemen, bekeerd moet zijn om gerechtvaardigd te worden. Begrijp je? En dan denk ik wel eens, ja, wat is dat toch voor een gedachte? Wat is dat nou toch voor een gedachte? Ik verklein het stuk van de rechtvaardigmaking helemaal niet. Maar ik wil het op schriftuurlijke wijze u voorstellen. Want de apostelen hebben nooit in die zin gesproken en toen dit en toen dan. Als Paulus het licht is opgegaan en de schellen van zijn ogen zijn afgevallen. En als Ananias tot hem komt, Saul, broeder, de Heer heeft mij tot u gezonden, laat u dopen en uw zoon naplassen. Is die man gerechtvaardigd geworden? Want Ananias die heeft gezegd, ik heb een goede boodschap, die in hem gelooft, die heeft het eeuwig leven. Niet omdat je gelooft, maar dan zul je bemerken, Paulus, in de praktijk van je leven, waar je wanhoopt aan alles. Maar wanneer wanhoopt de mens aan alles, dan kun je beter afvragen. We kunnen beter niet zo moeilijk doen over de rechtvaardiging, maar daar is moeilijk over doen. Wanneer wanhoopt die zondaar nou aan alles wat van hem is? Och, meestal heeft hij nog zoveel. Daar zitten wij vol van, ik en u. Dat is nu het werk des geestes. Om dat te leren, om ons daarin te onderwijzen en ons bekend te maken. Zo ben je man, dat ben je. En dan zei ik het straks, dan is het net, dan, ja, ik hoop dat u het niet verkeerd uitlegt, maar dan kan in één ziel de gramschap oprijzen, de waarneming dat hij nou nooit zo bij God terecht wil komen. En zo voor God blijven wandelen als in zichzelf goddeloos en rechtvaardig in hem. En aan de andere kant, en dat is Gods werk, maakt God tegelijkertijdig een vlak vrij. Om tegen alle vijandschap van het vlees, tegen alle onmogelijkheid, tegen alle zin, door het geloof te stamelen, Heere Jezus, u bent alleen mijn zonde, en u schenkt mij uw gerechtigheid, die rekening toe. Zeg, ja, maar heb je dan vrijspraak? Nou, het is typisch, de meeste mensen draaien het om. Die willen eerst een vrijspraak horen, dan gerechtvaardigd worden, weet je wel. Maar op dat werk des geestes geeft de Vader nou de troost in de zielen, in de toepassing. Waar dat geschiet, waar niet een beschouwing, maar waar het oog des gelovers gericht wordt, vanuit de totale onmogelijkheid onderzijds, om ons enigermate te kunnen staande houden voor God, wordt het oog des geloofs gericht op hem, op Golgotha. En dan is het ook zo, wanneer het oog des geloofs daarop gericht is, wordt ervaren dat God zijn gunst en vrede in de ziel doet afdalen. Is dat vrijspraak? Dat is de vrucht van de vrijspraak die die arme kerk in Christus heeft. Vrucht. We hebben daaruit genomen, want anders dan val ik te veel in herhaling. We hebben verleden week er ook over gesproken, maar die rechtvaardigmakingen in meervoud. Toen hebben we erop gewezen dat in de toepassing aan onze zijde is een gerechtvaardigd mens, die is in zichzelf, juist omdat hij gerechtvaardigd is om Christus, juist omdat hem een vreemde, een andere gerechtigheid is toegerekend, waar die geen nagelschrapsel aan heeft toegebracht. Daarom blijft die zondaar tot aan zijn doodsnik toe geen stukken mens. Maar een arme zondaar, wiens hoop alleen gericht is op de Heer Jezus Christus. Voel je wat ik bedoel? Ik bedoel het zo. Hij hoeft nooit geen troost te putten om te zeggen, met een soort stuk wat hij achter hem hebt liggen, te zeggen, ja, maar ik ben nee. Nee, want hij kan in de waarneming van zijn ziel op weg zijn naar het verderf. Waarom? Dat zijn hart hem altijd weer aanklaagt. Waarom? Dat hij hier op aarde ervaart een bestaanswijze te hebben die tegen God ingaat. En nu is de rechtvaardigmaking der heiligen, of zijn de rechtvaardigen die hier genoemd worden, wil zeggen, die troostrijke, voortgaande verzekering van de geest in de harten, dat waar telkens nieuwe nood, nieuwe zonde, nieuwe overtredingen en ongerechtigheden zich opdoen, dat nu ook telkens van Gods wegen die zondaar getrokken wordt tot het bloed van het onbestraffelijke lam. Want hij kan zich geen ene zonde vergeven omdat hij gerechtvaardigd is of wordt. Maar de Heer Jezus alleen, die kan zijn verzoenend lijden en sterven heiligen aan zijn hart. Onthoud dat goed, alle hoogte die de mens daarin inneemt, komt door een niet zuiver ontdekt zijn aan het feit dat hij door een andere gerechtigheid bevrijd wordt, waar hij niets aan heeft toegebracht. Zodra hij in een gericht en in een verdoeming en in een hellevaart, zodra hij daarin opkomt als een behouden mens, heeft hij het niet begrepen? Want hij mag niet opkomen. Voel. Hij mag niet opkomen. Wij staan aan de kant. Hij is nedergedaald in de benedenste en opgestaan en gerechtvaardigd in de geest. Wanneer dat nu zuiver onderscheiden wordt, dat de rechtvaardiging des zondaars door het geloof niet anders, maar ook niet minder is, dan het afzien van zichzelf en alle andere personen, en het geloven van hem, terwijl alles ons toeroept, gij zijt verloren mens, je hebt niks, dat de geest krachtiglijk aandrijft om in het hartelijk vertrouwen als het ware te zinken, om
de offerhand en de gerechtigheid van Christus. Als je dat zo mag zien, dan kun je nooit wat betekenen. Dan hoef je nooit ook te zeggen, nou zou ik je mijn rechtvaardigmaking eens gaan vertellen. Nee. Dan krijg je zelf in de uitwerking ten aanzien van je medemens deze gang in je leven, dat je eerder genegen bent om te zeggen, zeg joh, geloof jij ook al dat het met ons verloren ligt en is? Ja. Geloof jij ook al in die enige naam die onder de hemel gegeven is? Door welke wij moeten zalig worden? De laatste keer, alleen de voorlaatste keer dat we ergens waren, weet ik nog, want ik onder een preek van mijn vader en ging de kerk uit en dan zijn ze van die kleine dingetjes, er stonden met een paar mensen, een vriend van me achterin, en daar voel je nou werkelijk, dat is nou het leven. Zo is een zondaar. Dus, en Jantje, geloof jij dat, jongen? Dat de Heer Jezus alleen de enige grond der zaligheid is. Blijf erbij, jongen. Houd in gedachtenis dat de Heer Jezus Christus uit de doden is opgestaan. Dan. Ja, kijk, als je een godsdienstig mens bent, die niet door zijn godsdienst heeft, dan zeg ik, tjoe, zal hij... Kijk, dan ga je gelijk praten en denken. Ja. Maar iemand die iets van de Heer Jezus heeft leren kennen in zijn leven. Iets van de milde hand en vriendelijke ogen Gods des Vaders van eeuwigheid. Die velt wel een onbarmhartig oordeel over zijn eigen. Stem ik direct toe. Maar anderzijds zoekt hij. Of het zaad van het woord mag ontkiemen in de hart. En of dat het mag ontwassen. Of dat er enige vertroosting is in het dierbaar evangelie. Dan weet ik wel, iedereen mag razen en een ander zegt, ja, maar een mens zal dit en dat. Mijn persoonlijke ervaring is dat onze fantasie is heel groot. En onze naaardrij ook. Maar blijf gij bij het woord en vraag aan de Heer. Als je nou zegt, ja maar wist ik dat nou maar. Mocht ik dat nou maar weten. Dat ik gerechtvaardigd was. Dan moet je denken aan de apostel Paulus. Dan mag je vragen, wie zijt gij Heer? Ik ben Jezus. Dat. Die zijde uitgeliefde. Want je voelt wel aan. Nou moet je eens in je leven nakijken. Nou kun je zeggen. Ja maar als ik dat eens wist. Of ik gerechtvaardigd was. Maar wat wil je daar dan mee doen? Stel nou eens voor dat de Heere zegt. Ja hoor. Houd het er maar voor. Je bent gerechtvaardigd. Heb je daar wat aan? Heb je daar wat aan? En je loopt over de aarde met eerbied gesproken. Je weet niks. Joost van je les niet te vinden. Dor en mat. Kaal en leeg. Reukeloos en smakeloos. Vol van ongeloof. Ja, je zegt maar dan zou ik het wel geloven. Dat denken wij. Wij denken dat we het dan zouden geloven. Maar dat is ook niet waar. Want een dag daarna zouden we misschien weer zeggen. Zou het wel echt waar geweest zijn. Die stem. Dus ik zeg u, wat heb je dan? Dan heb je niks. Wat dan? Nou, je moet daarna kijken, geliefde. Dit is het eeuwige leven dat ze u kennen. De enige en waarachtige God. En Jezus Christus, die gij gezonden. En dat gebod horen, geloven in hem. Die de Vader gezonden heeft. Wat? Want daarin alleen ligt alle goed en alle weldadigheid van een getrouw verbondsgod. Laat ik het zo zeggen. Je kunt dan buiten de kennis van de Heer Jezus. Buiten de bekendmaking van de naam toch nooit de troost ontvangen door te zeggen. Ja maar ik heb wat gehoord. Ik geloof dat ik vast gerechtvaardigd ben.
Nee toch. Dan heb je niks. Als je nou eens iemand een heel groot verhaal hoort zeggen, dat je zegt, als dat hoor, dan heb ik er nooit wat van geleerd. Dan moet je daar niet van onder de indruk wezen. Dan moet je zeggen, nou dat geeft niet hoor. Dat geeft niet wat ik ervan geleerd heb. Maar één ding weet ik. Dat die dierbare borg en middelaar door het evangelie mij dierbaar mocht worden door het geloof als een goddeloze zondaar en meer hoef ik niet te hebben. Ik denk altijd aan oude Kroosje, dat vertel ik nog eens, ik heb het al meer gezegd. Er was op een heel degelijk gezelschap van gerechtvaardigde mensen in Ridderkerk. En die gingen dan niet zo naar de kerk, maar die kwamen dan bij elkaar op gezelschap. En dat waren echt dan doorgeleide mensen. En die arme man, die kon daar niet komen. En dan, oh, dan had hij toch zo kwaad, hè. Dan dacht hij als hij wegging, oh, waarom kan ik dat nou niet vertellen? Ten slotte zegt hij tegen de heren toen hij weg mag, heren, ik weet niet hoe het is, maar wat die mensen allemaal zo vertellen, kon ik dat wel ook nog eens vertellen? En elke keer vroeg hij dat weer. En tenslotte zei de heren tegen hem, ik heb u zoveel treffelijke werken getoond van mijn vader. Om welke van die stenigt gij mij? En toen heeft hij de Heer plechtig beloofd dat hij het nooit meer zou vragen. En dat hij zou geloven dat alles in orde was met hem. Alles. Maar ja, toen kwam opa op in de kerk. Hij dacht, dan ga ik ook eens luisteren. En toen hoorde hij opeens hoe het was. En het werden zielsvrienden van elkaar. Toen ging het licht voor hem op. Toen alles van elkaar ging. De mens met heel zijn inbeeldingen. En toen die eens hoorde vertellen, de evangelische rechtvaardiging door het geloof van een arme zondaar. Toen was hij ook gerechtvaardigd en verblijd. Heeft hij nog geleefd? En hij was met zielsbanden aan dat woord verbonden. Voel je dat de mens zo gauw geïmponeerd en geleid wordt door allerlei gedachten? En als je dan vraagt, ja maar wat wil je dan, wat zou je dan hebben? Dan heb je nog niks. Je hebt meer met enig glimlach van de Heer Jezus. Eén woordje van zijn lippen. Dat hij kwam om zondaren zalig te maken. Heb je veel meer aan, als dat je weet, ik wat beleefd en gehoord hebt in je leven. Kun je toch niet vasthouden. Maar van die dierbare borg en middelaar geldt. Hij is de schoonste van alle mensen, kinderen. Genade is op zijn lippen uitgestort. Nou, ik zou zeggen, dan moet je het maar op wagen dan. En je zal uitkomen in je leven, hoop ik dat het duidelijker uit mag komen als het nog niet duidelijk is. Maar steeds meer duidelijk worden. En anders komt het straks wel duidelijk uit dat de Heere alles om zijn lieve zoons willen vergeven heeft. Dadelijk en lijdelijke gehoorzaamheid van zijn zoon, u toerekenende. Ons is nodig steeds weer bepaald te worden bij het hart van Gods boodschap. Ontdaan van onze verhalen, zondaren. God rechtvaardigt. Uit woutere genade. Goddeloze om niet, daar komen onze verhaaltjes niet bij te pas. En om steeds weer beklemtoon te zien en te horen. Dat de rechtvaardigmaking geen vrucht is. Van een bepaalde weg die ik bewandeld heb en wat ik beleefd heb. Helemaal niet. Maar dat de rechtvaardiging het hart is van Gods boodschap. Dat hij het door zijn woord verkondigt. En dat hij het door een waarachtig geloof doet beamen. Waar we niets hebben in ons zelf. Nochtans
rechtvaardig, Heere.
Ja. Je hebt drijvers die zeggen weer, als je dat niet gelooft, dan ben je verdoemd en dan ben je dit en ben je dat. Dan lach ik ook een beetje jong, hoor. Drijven heb je niks. Het gaat nog ineens om ons geloof, dat is geen grond. Hè. Maar geloof geeft wel de vereniging aan en met de volkomen gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Nu die laatste gedachte, want ik dwaal nog terug naar verleden week, de rechtvaardigmakingen der heiligen. Als die doorgaande, telkens opnieuw zich openbarende zonen Gods, tot verzoening onze zonden. Dat God was onze gedachte, zalig de huisgenoten. Zalig die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des lams. Dat wordt bij de bruidegom thuis gevierd, dat avondmaal. Die feestmaaltijd, thuis. Niet buiten, maar thuis. Daartoe is alles ingericht. Daartoe is de zaal vrolijk versierd. In het aardse, op het aardse levensterrein. Zo is het in de hemel ook. De Heere heeft een voor ons onbegrijpelijke ontvangst bereikt. Die geen oog gezien heeft en geen oor gehoord. Maar, ik zei het u, zalig. Zalig degene die huisbewoner mogen zijn. En de apostel schrijft dan in Efeziërs, ge zijt nu niet meer vreemdelingen, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Dat is toch op aarde al zo? Op aarde is de kerk, alle die door die geest geleerd en onderwezen worden, dat zijn toch huisgenoten Gods? Door het geloof, ja. Alleen in geloof. Maar ik zei u, zalig zijn de huisgenoten. Hier op aarde zijn de huisgenoten zalig, maar ik moet toch eerlijk zeggen, in de hemel zullen ze zaliger zijn. Hoor. Vol van zaligheid. En daarom hebben we Korinthe 5 horen lezen. 2 Korinthe 5. Daar staat zoiets opmerkelijks in. Er staat iets van huizen, van verhuizen, van twee huizen zou je zeggen. Er is een huis in de hemel. Dat is eigenlijk, daar wordt niet direct mee bedoeld een verheerlijk lichaam, zonder gebrek, maar daar wordt mee bedoeld geheel en al opgenomen te zijn in de deugden en in de heerlijkheid Gods. Waar je ook kijkt, waar je staat, zit of loopt, alles. Ademt de heerlijkmaking. Dat je daar nou woont, zo zeggen. Dat is één huis. Dat is dat huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. Dat ze zullen vervuld worden met het goede uit des koningspaleis. En hij zal alles in en voor hen wezen. Dat is een huis. En daar verlangt de apostel ook naar die woonsteden. Die uit de hemel is. Want daar is alles volmaakt. Hij verlangt om overkleed te worden. Om geheel ingenomen, aangedaan te zijn. Gelijkvormig aan dat hoge. Heilige Gods. Daar zucht hij ook onder. Hij zucht er ook om, want ook in deze zuchten wij. Want ook wij, die in deze tabernakel, dat is het andere huis, de aardse tabernakel, de tent. Niet dat die nu met handen gemaakt is, tegenover het huis niet met handen gemaakt, maar het wil zeggen tegenover het aardse, het menselijke. Nu, wij wonen in de aardse tabernakel. Waar wonen wij dan eigenlijk? Als de apostel schrijft aan de ene gemeente huisgenoten Gods te zijn. En hier heeft hij het over. Uitwonen.
en inwonen. Heeft het ergens over uitwonen van de Heer? En hij is toch een huisgenoot? Ja, moest goed dat verstaan, zoals dat eigenlijk hier bedoeld wordt. Wij zijn zeer begeerig dat zij inwonend of uitwonend om hem wel behagelijk te zijn. Er meer behagen om uit het lichaam, uit ons aardse huis, uit ons aardse leven, uit te zijn en bij hem in te wonen. Om bij hem echt thuis te zijn. Thuis. Is dat nog niet zo? Die huisgenoten hier op aarde, zijn die dan nog niet aan het avondmaal van de bruiloft des Lams? Nee. Nee. Of een voorganger of een prediker of wat, die kan misschien wel eens in Londen schone kleuren schilderen. En schrijven over, het hemel en het hemelwerk. Maar ja, als je stiekem op de hoek gelooft bij die man, dan is hij bezig misschien om een peuk sigaar uit te maken. Voel je? En onderwijl rijgen de schone woorden zich aaneen. Of het is anders, dat je sigaartje vergeet en dat je opwaarts kijkt. Zeggen, wanneer zal ik naderen? En nu daarna kom je binnenstappen, bijvoorbeeld komt er iemand bij binnenstappen. Hè? Hier of nog eens aan. Is er heel wat anders schaamde misschien? Wie weet? Dat je zegt, hoe kan dat nou toch? Hè? Dat zijn toch twee contrasten? Is dat nou een huisbewoner Gods? Een medeburger der heiligen? Nee, dat lijkt er niet zo veel op. En een ander, die zie je weer zussen, een ander en zo. En die zegt, ja, heel gewone mensen. Heel gewone mensen. Die goed thuis zijn op de markt. En in de stad. En bij de boekwinkel. En in de krant. Daar zijn ze thuis, maar zijn dat nou huisbewoners Gods? Kijk, dan moet je eens goed opletten, geliefde. Nou is die stand van leven hier op deze aarde bij ons vleeselijk. Wij wonen bij ons eigen in. Van nature wonen we bij ons eigen in. Na ontvangende genade, zult u misschien zeggen, wij wonen bij ons eigen in. Wij zijn dus bij onszelf over huis. Wat is dat voor een huis? In deze zuchten wij, zegt de apostel. Het lichamelijk is altijd al niet altijd even aangenaam. Dat kraakt soms al aan alle kanten. Hij zegt, ik voel me niks lekker. Vandaar of morgen dit of dat. Er is al een raar huis om in te wonen. Die aardse bedeling. Maar ja, dat is nog maar de buitenkant. Want dan moet je de binnenkant eens nemen. En alle machten en krachten en boosheden in de lucht, die altijd om ons heen zijn. Je eigen hart. Ja, zegt u, je hebt toch een nieuw hart. Ja, maar waar is de rest van? Dat oude hart gebleven. Dat houdt ook niet op om maar te trekken. Nou ja, als je dat ziet, dan wonen wij nou in dat huis. En toch, nou zegt het geloof, nou zegt God, nu zegt de geest, dat is je thuis niet. En de gelovige ervaart het bij ogenblikken, dat hij zegt nee, nee. Waardoor het geloven gemeenschapsband met hem komt, daar zie je ineens, dat is mijn thuis niet. Maar mijn thuis is boven. Ja, ook wel hier op de aarde, maar mijn thuis is eigenlijk alleen maar bij de Heer. Dat is alleen maar het hoogste geluk en welvaart en blijdschap, dat mijn zielen zich verliezen in zijn liefde zonder pijn. Nu staan die twee huizen tegenover elkaar. Het ene kun je voelen, zien en tasten. Ja, dat is niet tot blijdschap, maar tot verdriet, tot een voortdurend knagen aan die levensboom. Wat je ziet het. Wat is het voor een huis? Daar hebben we de glazen goed van ingegooid. Het lijkt wel een opengebroken stad zonder muren. Als je zou zeggen, ja, maar mens toch, als een mens toch dit en dat hebt. Mens, ik zeg het, een stad zonder muren. Hij kan er niet ene duivel bijna uithouden, idee? Hij kan niks. Niks als de zaak maar bederven. En dat tast hij en dat ziet hij. Dus we hebben alles mee om alle moed te laten varen. Te zeggen, nou, waar dan belanden moet, dat weet ik niet. Als ik naar het huis kijk, dan is het een puinhoop. Die komt er, wordt straks zonder meer weggespoeld. Nou is het geloof. Zalig zijn zij, ja zeker welkelijk zalig die geroepen zijn, want die zullen ook komen. Tot de bruiloft van het lam, tot zijn grote feestmaaltijd. Nu zegt de Heer, die ons daar nu toe bereidt, waartoe bereidt? Waartoe bereidt? Die ons ermee verenigt, dat we door dit huis, met dit huis op onze nek, en nochtans op weg zijn uit dat huis, die ons daartoe bereid maakt, om ons te leren staan worden. Bevrijd mij van mijzelf, de Heer. Bevrijd me van alles. Ook al zuchten we nog zo hard onder de afbraak, en onder de dood die in onze harten openbaar komt, al zuchten we nog zo hard, die ons toch niet op dat huis. Verkijk je niet op die maaltijd. Want tenslotte breek je tanden het toch weer op stuk. En die geest, dat onderpand, die degen, pleiter, Christus in de hemel, hij in de harten. Hij zegt, er is een ander huis. Ik zie het niet. Geloof alleen, ik zeg. O, zegt de apostel, we hebben dan altijd goede moed. Zij inwonend of uitwonend, wat dan ook. Hij bedoelt, of dat onze ziel in de dadelijkheid betrokken is op het hemelse huis. Of dat we ervaren, Heere, hoe kleeft mijn ziel aan stof, hij ziel. Altijd goede moed. Altijd goede moed heeft die man. Dat we inwonenden in het lichaam, hier inwonen, nou waar je inwoont, daar hoor je toch niet thuis. Je hebt toch liever een eigen huis, zeg je in het natuurlijke leven. Je hebt toch liever een eigen huis. Natuurlijk. Nou, dat wonen we uit van de Heer. Hij wil zeggen, kinderkens. Voor het vlees, voor ons natuurlijk oog. Nou, daar zitten we in een rare achterbuur. Maar, als het geloofsoog verlicht, wordt er zegt, nee, ik ben toch in de war. Ik ben even nog, heel even woon ik hierin. In, op de aarde. Met alle ellende mij er zijn. Waarin ik moet bekennen, o God, ik ben vleeselijk. Maar, die geest doet ervaren, je komt toch thuis, want je eigenlijke thuis, dat is bij de Heer. Dan valt het hele dak en alle rommel nog een keer van je af. Ook in deze zuchtplek. Mensen er niet ontkleed, maar overkleed te worden. Niet verstaande dat de Heer loutert, totdat met eeuwig gesproken er niks meer van overblijft dan een handje stof. Dan zegt de Heer, daar krijg je zo'n mooi lichaam uit terug. Maar eerst stof vergaan. Niets meer van overblijven. Niets, maar je houdt vast te hebben. En ik maak alle dingen nieuw. Kijk, geliefde, zalig de huisgenoten. Hier op aarde wel. Maar denk erom, hier op aarde zijn ze ook zalig in geloof. In geloof. De apostel Paulus zegt zelfs van een vrouw, zalig is ze in kinderen baren, zo ze blijft in het geloof. Dat is wel een bijzondere belofte voor een vrouw, dat wel. Maar hij wil zeggen, deze waarheid, deze zaligheid, staat of valt met de oefening des geloofs. Niet dat het ervan afhangt, maar het profijt, de baten, die hangt er wel vanaf. Want waar ik niet geloof, loop ik mijn eigen dood te werk in mijn eigen huis om de zaak op zijn plaats te krijgen. En het gaat niet. Krijg niet voor elkaar. Zalig de huisgenoot is zijn man, zou je zeggen, hoe durf je te zeggen? Ik ben een huisgenoot van andere boze geesten, die in menigte me vergezelschappen op de weg. Een menigte, een onzalige fontein, zeggen onze vaderen in het titel, die de gelovigen hun ganse leven aankleeft. Een zalige fontein van alle kwaad, zeg een kleinigheid. Ja, maar zegt het geloof, daar woon je niet hoor. Daar woon je niet. Het lijkt wel zo, je woont er ook wel, maar het is maar een inwoning, want straks kom je eeuwig in mijn huis. Hier zalig door geloof, daar zalig in aanschouwen. Want dan kijk je niet meer tegen andere huismuren aan. Uw huismuren, uw levensmuren. Want als u naar uw levensmuren kijkt, neem nou alleen vandaag maar eens. Begin nou eens vanaf dat je wakker geworden bent. Kun je nou op iets wat je vandaag gedaan of gelaten, gronden? Ik ben een huisgenoot Gods. Ja, de genade des Heeren is groot. Henoch wandelde met God en hij was niet. Maar ik geloof dat hij toch door geloof met God gewandeld heeft. Maar kun je nou buiten dat allerheiligst geloof, kun je nou één dingetje noemen dat je zegt, ik kan toch horen waar ik kan toch goed merken waar ik eigenlijk thuis hoor. Ik ben een hemels mens. Ik ben een geestelijk mens. Ik ben een godlover. Ik bedoel zijn eer alleen. Ik heb zijn deugden lief. Ik verlustig me in zijn werken. Nou, ik denk dat we toch meestal bak zijn moesten halen. Zie je dan? Wat je ook versiert of doet. Nee, ons huis zit op de verkeerde grond. We hebben een ander huis nodig, een andere grond. Nu komt het geloof. En die maakt ook de balans op. Een tegenbalans zou je haast zeggen. Anders. Die het geloof, die heilige geest, die kijkt dat na. En die zegt in je ziel. Kan mij niet behagen. Ja maar heer, kan mij niet behagen. Kijk, hier is de andere lijst. Hier heb je de lijst van de huisbezorger Gods, die in alles getrouw geweest is, tot de dood. Ja, tot in en over de dood heen. Kijk eens naar dat huis. Dat is geverfd met zijn dierbaar bloed. Dat is gebouwd op de onwrikbare vastigheden, door Gods gelegd op terre hem gelegd. Kijk daarvoor. Dat alleen. Zalig zijn de huisgenoten Gods. Ook al wonen ze uit van de Heer. Dan zijn ze zalig door geloof. Maar dan is het een ophopen tegenhoop. Dan is het een gestage worsteling van alles wat ons toeroept. avondmaal des lands. Wat moet je er doen, vriend? Wat moet je daar doen? Ja, zegt het geloof. Hem eren. Hem prijzen. Nou, dan mag je er wel eens gauw aan beginnen. Heb je vandaag, ja, want de duivel kan erg vroom praten. Heb je vandaag de dag, heel de dag, de Heere geprezen en vreden? Oh, maar dan komt het geloof door de geest werkende, het onderpand des geestes, duivel opzij. Dat zeg jij wel, maar ik heb het toch gedaan vandaag. Want ik heb in mijn dierbare borg en middelaar, heb ik heel de dag al gedankt en gebeten. En ik heb het zelfs zo af en toe ook nog mogen doen. Je liegt me wat voor, duivel. Voel die tegenstelling. Die tegenstelling. Die man zit te huilen. Denk om nooit meer. Het is met mij afgelopen. Het is met mij afgelopen. Wat gebeurt er nou nog wel eens wat met mij? Wat heb ik nou? Zijn vrouw pakt de zak uit de kast, daar waren wat centen in opgespaard hadden, die gooit hem op de tafel. Die zegt vooruit, het is toch voorbij met jou. Ik zal proberen om nog wat te genieten. Dat heb ik dan vast, de eeuwigheid is langzaam. Die vrouw vreesde God. En opeens begon hij te snikken, hij zegt, nee vrouw, nee. Nee, dat nooit, zegt hij. Nooit, wat denk je dan? Kijk, toen kwam een ogenblik en door dat middel bracht de Heer hem erbij dat hij een huisgenoot Gods was, al was die uitwonende van de Heer. Maar hij had even dat nodig. Die vrouw wou op zijn vrouw wel even zeggen, ja man, dat zeg je nou wel, het is afgelopen, het is dit en dat. Maar wou je dan ergens anders zijn? Wil je dan bij de duivel om je zaligheid gaan? Dan zegt de arme zoon daar nooit niet. Nooit. Het kan niet. Het kan niet. Maar als het kon, denkt die zoon daar, dan zou ik in de hel nog de eigen en de Satan verachten. Maar het kan niet. Want in de hel wordt de Heere veracht. En de Heer Jezus, die worden veracht. Dat is erg. Maar zo kan hij dan denken. Als de geest hem doordringt dat God alleen genadig is, goede vier, zalig de huisgenoten, moet je indenken dat die achterbuurt nog een keer in elkaar stort. Dat die achterbuurt nog eens ophoudt. En dat nog eens ophoudt van ten dele, ten dele. En wij struikelen alle in velen. En daar is niemand op aarde die goed doet en niet zondig. En als wat de apostel getuigt vanwege zijn innerlijk, niet direct, dat die man zijn handen niet thuis kon houden van je portemonnee of van dergelijke, zo bedoelt dat niet. Zo bedoelt Paulus het niet. Hij heeft het daarover wie Adam is. Ach, dan zegt hij, hetgeen ik wil doen. Hetgeen ik niet wil maar doen. Wat wil hij dan? Ja, zegt die zondaar, ik wil een huisgenoot zijn van hem. Ik begeer hem alleen te krijgen. Ja, maar dat hebben mensen niet. Nee, maar dat doet de Heer allemaal hoor. Dat geeft de Heer allemaal in de harten. En doe je dat dan niet? In hem altijd. Maar in de aarde. Hij komt niet aan bod. Nu zegt de apostel. Zalig de huisgenoten hier op aarde. Wat ze in het vlees leven, leeft dat door het geloof des Zoons Gods. Want als je dat niet leeft door het geloof des Zoons Gods, dan heb je niks anders dan vlees. En dat vlees dat zegt of vroom of goddeloos, dat zegt altijd mond houden, rampzalig, weg. Maar het geloof dat zegt moed houden. moed houden.
Houd aan, grijp moed.
Gij die God zoekt, uw hart zal vrolijk leven.
Voel jij je dan zo'n God zoeken?
Wel, nee, ook niet. Maar dat is nou het eigenaardige, dat woord, dat troost ze toch.
Ze zullen ten disgeleid worden in des konings paleis.
En dan is die schaduw, die achterbuur, die is er niet meer. Je kunt er niet meer aan denken zelfs. Ja, ik heb een hekel aan alles wat narigheid is, zeg het eerlijk. Aan doden dan, ik heb het niet zo erg op de doden. Ik vind de dood nou niet zo dierbaar in die zin, maar denk ik wel eens, nou, maar heren, als u er een oog op geeft op de achterbuurt waar u me uithaalt, waar ik me uithaal, waar ik eigenlijk gewoond heb, dat mijn moeder een vader een Amoritische, mijn moeder een Hetitische was, dat ik uit Adams geslacht ben, als u dat me laat zien, dan zou ik er blij mee wezen. Dan zeg ik, jongen, de laatste muren starten in elkaar. Hier was het zalig, maar ja, in het gevoel bij ogenblikken slechts. Van zijn leven door geloof, niet door aanschouwen, maar toch bij ogenblikken zalig. Maar als de laatste muren ingestort zijn, dan is er alleen nog maar het huis, het heiligdom, de woningen des Allerhoogsten. Ziel. Nou, dan kan ik, dan zeg ik, ja, nou, dan is alles niet te vergelijken met de uitnemend heerlijk gewicht dat God bereikt heeft. Daarom aanmerken wij niet de dingen die we zien. Want aanmerkende de dingen die we zien, is er geen enkele hoop en verwachting voor niemand. Maar nu aanmerken we de dingen door het geloof die we niet zien, en mogen het verwachten met blijdschap. Dat geeft de Heer. Om hier in geloof, maar straks in aanschouwen, thuis te zijn, echt thuis bij de drieënige God en om eeuwig de zieken hem alleen te wijden. Amen.